Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen van Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Wat er verder volgt in vers 2 van Psalm 65. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 139 het eerste vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En daarna wordt u gelezen uit Matteüs 13, vers 1 tot en met 9 en vers 18 tot en met 23... En daarna uit 1 Petrus 2, het 7e tot en met het 10e vers. Schriftlezing voor deze middag is dus allereerst uit Matteüs 13, 1 tot en met 9 en 18 tot en met 23. En vervolgens uit 1 Petrus 2, vers 7 tot en met 10. Maar eerst de geloofsbelijdenis in Psalm 139, vers 1.
En aan ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genoemd te lezen Matteüs 13, de verzen 1 tot en met 9. En te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in het schip ging en nederzat, en al de scharen stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen, zeggende: zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij de weg, en de vogels kwamen en aten datzelfde op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord. En een ander deel viel in de doornen, en de doornen wiesen op en verstikten hetzelfde. En een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht, het 100, het ander 60 en het ander 30-voud. Wie oren heeft om te horen, die horen. Vervolgens gaan we verder bij vers 18. Gij dan hoor de gelijkenis van de zaaier. Als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was. Deze is degene die bij de weg bezaaid is. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar is voor een tijd. En als verdrukking of vervolging komt om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord en het woord onvruchtbaar. Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat. En die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voud. Vervolgens lezen we 1 Petrus 2, de verzen 7 tot en met 10. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Tot zover de schriftlezing.
Op de gelezen Bijbelgedeelte en veel andere gedeelten uit de Heilige Schrift is gegrond het onderwijs van de Dordtse leerregels dat voor deze middag tot ons komt vanuit hoofdstuk 3 en 4, paragraaf 9 en 10. Hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels en daarvan de 9e en 10e paragraaf. We willen dat gedeelte eerst met elkaar lezen. Paragraaf 9, dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden, daarvan is de schuld niet in het evangelie, nog in Christus door het evangelie aangeboden zijnde, nog in God die door het evangelie roept en zelf ook die hij roept onderscheiden gaven mededeelt. Maar de schuld is in degenen die geroepen worden, van de welke sommigen, zorgeloos zijnde, het woord des levens niet aannemen. Anderen nemen het wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat zij na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Anderen verstikken het zaad des woords door de doornen der zorgvuldigheden en wellusten der wereld en brengen geen vruchten voort. Hetwelk onze zaligmaker leert in de gelijkenis van het zaad. En dan paragraaf 10. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde welkomen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het goden toeschrijven, die, gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook dezelfden in de tijd krachtiglijk roept en met het geloof en de bekering begiftigt en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk zijn zoons overbrengt, opdat zij zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht en opdat zij niet in zichzelf maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften telkens getuigen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn licht en genade bij de bediening van het woord. Heere, wanneer u ons vanmiddag samenbrengt in een leerdienst, dan bidden wij, wil u geven dat het voor ons heel persoonlijk een leerdienst mag zijn. Een dienst waarin wij door u geleerd worden. We hebben zojuist gelezen uit de schat der eeuwen, de belijdenis die u aan onze kerk hebt toevertrouwd, die gegrond is op uw eigen woord en die dat woord wil naspreken en wil samenvatten en wil verhelderen. En wilt u geven dat de prediking vanmiddag zo mag zijn dat de dingen ons helder en klaar en duidelijk mogen worden? Juist als het gaat over de vraag hoe het komt dat mensen onbekeerd blijven onder de prediking en hoe het komt dat anderen tot bekering komen. Heere, wilt u vanuit uw woord, vanuit de belijdenis die op uw woord gegrond is, ons laten zien hoe dat komt? En laat het zo zijn dat de dingen vanmiddag niet op een afstand blijven, maar dat het door uw genade zo mag zijn dat ons hart naast uw woord en naast de preek komt te liggen. En dat wij onszelf heel persoonlijk de vraag mogen stellen: hoe is het met ons? Is er in ons leven echte bekering? En als die bekering er niet is, hoe komt dat? En als ze er wel is, wat is daar de oorzaak van en wat is uw doel daarmee? Heere, wil u zo geven dat we vanmiddag een gezegend uur mogen ontvangen. Wil u ons leren? Wil u ons onderwijzen? U kent ons allen. U kent de jonge mensen, de kinderen, voor wie de oude woorden van onze belijdenis misschien moeilijk zijn. En dat kan even goed het geval zijn wanneer we ouder geworden zijn. Maar laat het ook te begrijpen mogen zijn, Heere. En laten we het goud uit deze oude belijdenis mogen zien schitteren. Wil u daar het licht van uw geest op laten vallen? En Heere, laat uw woord zo een boodschap mogen bevatten voor ons allen. Misschien heel verrassend, omdat we niet op hadden gerekend. Omdat we misschien wel met tegenzin onze plaats onder uw woord hebben ingenomen. Niet van plan om te luisteren. Maar wil u onze gedachten gevangen nemen onder de gehoorzaamheid van Christus. En wil u geven, Heere, dat we mogen luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Geboeid en gegrepen door uzelf. We bidden u dat voor hen die in de kerk zijn en we zeggen u ootmoedig dank dat u ons hier hebt willen samenbrengen. Maar we bidden het u niet minder voor degenen die thuis met ons meeluisteren. Heere, wil u aan hen denken. Juist wanneer ze de kerkgang ook zo kunnen missen. We denken aan de ouderen. We denken aan de zieken. We denken aan degenen die nog altijd herstellen van een ongeval. En bijzonder dragen we onze zuster Alderliste in dat verband ook aan u op. Heere, wil u haar geduld, overgave aan u, genade schenken in de weg die zij moet gaan. Een weg van beproeving. Voor haarzelf, voor haar man en voor de kinderen. Maar wil u hen ondersteunen, Heere. En boven alles wil u geven dat er geestelijk winst ontvangen mag worden, ook uit deze weg. We willen u bidden, Heere, of u wil denken aan hen die hier wel hadden kunnen zijn en toch hun plaats leeg hebben gelaten. Heere, wil u hen een beschamende zegen geven. Wil u hen geven dat ze weer onder uw woord getrokken mogen worden. We willen u bidden of u het woord wil zegenen overal waar het deze zondag klinken mag. Heere, geef ons verstand met goddelijk licht bestraald, ook bij de bediening van uw woord. Wat we vanmorgen voor uw aangezicht hebben moeten belijden, moet ook vanmiddag onze belijdenis zijn, dat wij in onszelf uw woord niet kunnen verstaan en ook niet kunnen preken. Maar geeft u dat er in het midden van deze gemeente velen mogen zijn, onder ouderen en jongeren, onder belijdende leden, onder doopleden en onder meelevende leden, die in de week hun knieën mogen buigen en mogen bidden om wat nodig is bij de voorbereiding op de prediking van uw woord. Of uw dienaar leeggemaakt mag worden van alles van zichzelf, van al zijn eigen dwaze gedachten. En of hij volgemaakt mag worden van u en van uw woord. Om dan ook ons allen leeg te preken van alles wat van ons is. En vol te mogen preken met alles wat van u is. Heere, we bidden of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. Sterkt u allen die u daartoe riep. En wil u geven dat zij moed en kracht mogen ontvangen, maar ook uw onderwijs. We bidden u dat ook voor de verkondiging van uw woord onder het volk van de beminden om der vaderen wil. Wil u geven, Heere, dat in Israël en daarbuiten onder de Joden uw woord kracht mag doen. Als ergens blijkt dat dat geen mensenwerk is, dan is het daar, Heere. Maar uw woord belooft het toch ook, dat u uit het volk van de Joden velen zult toebrengen. Heere, wil het doen. We bidden u voor allen die deze dag hun werk moeten doen. We denken bijzonder aan degenen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg, die daarin soms ook zwaar werk moeten verrichten, werk met grote verantwoordelijkheid, op het grensvlak van leven en dood. We bidden u voor degenen die werkzaam zijn bij de hulpdiensten en die ook op zondag gewoon hun werk moeten doen. Heere, wil u ze bijstaan. En wil u geven dat het op andere momenten in de week voor hen toch een ogenblik zondag mag zijn, waarop ze het woord nog eens na kunnen luisteren en kunnen overdenken. Want u hebt voor ons allen, ook wanneer we op zondag werkzaam zijn, toch de zegen van de rustdag bedoeld. En de noodzaak van een dag die geheiligd is aan uw dienst aangewezen. We willen u bidden, Heere, voor ons land en volk. Ontferm u zich over ons land dat in het verleden zo gezegend werd met een doorwerking van uw woord en van uw geboden in grote delen van onze bevolking. Maar we zien zo hoe we steeds meer bij uw woord en bij uw heilzame geboden vandaan gaan. En we bidden van u, Heere, ontferm u zich. Wij hebben gezondigd. En wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zou u Nederland niet willen verlaten, maar zou u onder ons land en volk krachtig willen werken? Wilt u de overheid en allen die daar werkzaam mogen zijn ook schenken wat nodig is? Zo leggen wij, Heere, deze middag onze gebeden voor u neer. En wanneer we al deze dingen zo uitspreken, dan belijden we voor uw aangezicht. En laat dat mogen leven in ons hart, Heere, dat wij uw zegen niet verdienen. Dat wij uw horende oren naar onze gebeden niet verdienen. Dat wij de verhoring van ons gebed nog veel minder verdienen. Maar wil ons horen, wil ons gedachtig zijn, uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 81, het 9e, 12e en 13e vers willen we zingen. 9, hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. En ook het 12e, opent uwe mond. En vers 13 van Psalm 81. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de eredienst, kerkelijke kassen. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 106, het derde vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, hetwelk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Derde van Psalm 106. Na de prediking. Geliefde gemeente, waarom zou je eigenlijk naar de kerk gaan? Waarom zou je komen onder het woord, zondag in, zondag uit? Een van de antwoorden die de Heer Jezus op die vraag heeft gegeven, vindt u in de gelijkenis van de zaaier. Want daar maakt de Heer Jezus duidelijk wat er gebeurt wanneer het woord gepreekt wordt. Wat gebeurt er dan? Dan strooit de zaaier, de dienaar van het woord, maar ten diepste de hemelse zaaier, de Heer Jezus Christus, handenvol met zaad over de akker van uw en van jouw leven. Dat is wat de Heere keer op keer wil doen. God komt als de zaaier en hij wil het zaad strooien over de akker van je leven. Dat is duur zaad. Dat is zaad dat betaald is met het bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, maar zegt iemand, al hoor je dat woord dan, al wordt dat woord gezaaid, het blijft zo stil in mijn leven. Of het blijft zo stil in het leven van anderen. En ik zie helemaal niet dat er iets gebeurt of dat er iets verandert. Ja, hoe komt dat? Dat is ook iets waar de Heer Jezus in diezelfde gelijkenis over spreekt. Dat is ook iets wat hij duidelijk maakt. En op grond van die gelijkenis zijn de artikelen uit de Dordtse leerregels die deze middag voor ons liggen opgesteld. Ze gaan over die vragen die ons allemaal zullen bezighouden. Hoe komt het dat mensen onbekeerd blijven onder de prediking? Maar ook hoe komt het dat mensen tot bekering komen, bekeerd worden onder de prediking? En over die twee belangrijke vragen willen we vanmiddag aan de hand van onze belijdenis, maar ten diepste luisterend naar het woord van God, nadenken. We schrijven bij het gedeelte uit de Dordtse leerregels dat we overdenken de verschillende uitwerking van het woord. De verschillende uitwerking van het woord. Dat het over een verschil gaat, een groot verschil gaat, dat wordt ons alleen al duidelijk als u even met mij kijkt naar de eerste drie regels van paragraaf 9 en de eerste drie van paragraaf 10. Want daar ligt een tegenstelling. Kijkt u maar. Dat er velen door de bediening des evangelies geroepen zijnde niet komen en niet bekeerd worden. En dan in paragraaf 10 de keerzijde daarvan. Maar dat anderen door de bediening des evangelies geroepen zijnde komen. En zojuist heb ik, om het nog iets duidelijker aan te zetten, het woordje wel aangevuld. Wel komen en wel bekeerd worden. Wel, het gaat dus over twee vragen. Hoe het komt dat mensen onbekeerd blijven, dat is onze eerste gedachte. En hoe het komt dat mensen bekeerd worden, dat is onze tweede gedachte. Als we na wat langere tijd de draad van de Dordtse leerregels weer proberen op te nemen, dan moeten we even terugblikken naar paragraaf 8. Dat is wel belangrijk om de paragrafen van vanmiddag goed te begrijpen. In paragraaf 8, en dat is al heel wat weken geleden, hebben wij gehoord hoe onder de prediking van het evangelie alle hoorders geroepen worden. Er is niemand in de kerk en er is niemand die met ons meeluistert aan de kerktelefoon of via andere middelen tot wie die roeping niet komt. Alle hoorders onder het evangelie worden geroepen, waartoe? Tot bekering, tot geloof. Allen worden geroepen om te komen tot Christus. Dat is wat onze belijdenis in hoofdstuk 3 en 4 nadrukkelijk stelt. Ja, en dan is er in paragraaf 8 duidelijk gemaakt dat die roeping een ernstige roeping is. U herinnert het zich misschien nog wel, in het Latijn stond daar het woord serio, serieus, ernstig. Ernstig is het als God met de roeping tot u en mij komt. Waarom dan ernstig? Wel, dat is in paragraaf 8 nog wat verder uitgewerkt. Want staat er, God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Dus als de roep tot ons uitgaat, de roepstem tot bekering en tot geloof, dan betuigt de Heere in zijn woord dat het hem aangenaam is als de geroepenen. En dat zijn hier dus allen die onder het woord zijn, maar dat het de Heere aangenaam is dat al die geroepenen tot hem komen. Daarom heb ik wel eens gezegd, en misschien de vorige keer in de preek ook wel, daar mag u voor geroepenen uw eigen naam invullen. In paragraaf 8. God betuigt, en wat is dat een wonder, dat het hem aangenaam is dat de geroepenen tot hem zullen komen. En ernstig betuigt God ook en belooft God ook aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Wel, dat is, om zo te zeggen, de hoogspanning van de prediking, gemeente. Als we in de kerk komen, dan horen we een preek aan, maar dan klinkt, en dat hangt natuurlijk wel wat af van de tekst die bepreekt wordt, maar dan klinkt op een of andere wijze de roepstem tot bekering en tot geloof en de nodiging van het evangelie. En dan betuigt de Heere dat het hem aangenaam is dat de geroepenen tot hem komen. Dat is dus niet maar een woord dat aangehoord wil worden en dat we weer naast ons neer moeten leggen. Of dat we beoordelen in termen van mooi of niet mooi. Maar het is een woord dat om antwoord vraagt. Ja, en als dat woord dan zo klinkt, als de roep van Gods wegen zo uitgaat, wat werkt dat dan precies uit? Wel, het eerste zegt paragraaf 9 en dan zijn we bij de paragraaf voor vanmiddag en vanavond. Het eerste is dat er velen zijn die door de bediening van het evangelie geroepen worden en die niet komen en die niet bekeerd worden. Met die aangrijpende werkelijkheid begint onze belijdenis hier. Velen worden wel geroepen, maar ze komen niet. En ze worden niet bekeerd. Dat leert de schrift. En dat leert ook de ervaring. Al kennen wij natuurlijk niet de harten. Maar dan gaat de vraag wel dringen, hoe komt dat? Hoe komt het dat veel mensen onbekeerd blijven onder de prediking? Aan wie ligt dat? En wanneer er vanmiddag mensen onder ons zouden zijn die moeten zeggen, dat geldt voor mij, nog altijd onbekeerd, probeer uw hart er eens naast te leggen vanmiddag. Hoe komt dat? Wel, onze belijdenis gaat allereerst zeggen, daarvan is de schuld niet in het evangelie. Daar ligt het niet aan. Want dat evangelie, dat is van Gods wegen bij u gebracht. Dat evangelie komt tot ons. En u hoort ook allen, zoals u hier bent, hetzelfde evangelie. En dat evangelie, dat verbiedt mensen niet om tot Christus te komen, maar dat nodigt mensen juist uit en dat dringt aan om tot de Here te komen. Dat evangelie zegt het, om één voorbeeld te noemen, met 2 Korinthe 5, wij bidden u alsof God door ons bade, laat u met God verzoenen. Dus het ligt niet aan het evangelie, wanneer ik onbekeerd blijf onder de prediking. Zeker, iedere evangeliedienaar preekt met gebrek van zijn kant, maar toch daar waar het evangelie gepreekt wordt, daar waar het Lam Gods wordt aangewezen en wordt aangeprezen, daar zullen wij nooit kunnen zeggen, het lag aan het evangelie, Heren. Het lag aan het woord van u, Heren, dat ik niet tot bekering gekomen ben. Dat is iets dat kunnen wij misschien in dit aardse leven voor onszelf nog wel wat overeind houden. Maar dat zullen we voor Gods rechterstoel nooit kunnen zeggen. Want het evangelie kwam. En het evangelie werd aan uw hart gelegd. En het evangelie nodigde en drong aan. Waar ligt het dan aan? Ligt het dan, eigenlijk een vreselijke gedachte, maar onze belijdenis gaat er wel even op in. Ligt het dan misschien aan Christus? Alsof zijn werk niet genoeg is. Nee, dat is het ook niet. Er staat, kijkt u maar mee, daarvan is de schuld niet in het evangelie. Nog, met CH, dat is dat ontkennende woordje, dat betekent en ook niet in Christus. Want het werk van Christus is van zoveel kracht en van zoveel waardigheid, dat de grootste der zondaren daardoor kan zalig worden. En het is vanmorgen nog gezegd, gemeente, zou er nu een zondaar te slecht zijn voor dit Lam van God? Nee, er is geen zondaar te slecht om door het Lam van God gezaligd te worden. Het ligt niet aan de Heer Jezus Christus, aan zijn volkomen werk, want dat is genoeg. Aan wie ligt het dan? Ligt het dan, vragen onze Dordtse vaderen, en we lezen weer een stukje verder, ligt het dan aan God? Dat is gemeente zo heimelijk. De gedachte die er kan leven in ons hart. Dat is nu precies wat wij zo vaak op de bodem van ons hart kunnen denken. Het ligt aan God. Hoe komt het dat ik niet bekeerd ben? Ja, dat ligt aan God. Die wil het me niet geven. Maar de belijdenis zegt, de schuld daarvan ligt ook niet in God, want God roept juist door het evangelie. En staat erbij, hij zelf deelt ook die hij roept onderscheiden gaven mee. Dus dat betekent, God roept ons door het evangelie en God geeft aan u en jou en mij ook gaven. Wat voor gaven? Wel bijvoorbeeld de gave van het verstand. Waardoor wij de prediking met ons verstand kunnen begrijpen. En als wij dat moeilijk vinden, dan geeft de Heer ons ook gave. Want dan geeft hij een vader of een moeder die het ons nog eens kunnen uitleggen. Of een dominee op catechisatie aan wie je je vragen nog eens mag stellen als dingen niet duidelijk zijn. En als je je niet zo goed kunt concentreren, dan geeft de Heere ons de gave dat de kerkdienst op internet in de week na te luisteren is. En dat je het nog eens in stukjes kunt naluisteren. Zodat je je beter kunt concentreren. En de Heere geeft ons tijd, dat is ook een gave, genadetijd. Tijd om hem te zoeken. De Heere geeft ons een stem om te spreken en om tot hem te spreken in het gebed. Dat is zo'n gave. De Heere geeft ons zoveel. Daar moeten we eens over nadenken, gemeente. Als wij nadenken over die vraag, waarom is het dat mensen onbekeerd blijven onder de prediking? Wel, tot nog toe hebben onze Duitse vader het ons voorgehouden. Het ligt niet aan het evangelie, het ligt niet aan Christus en het ligt niet aan God die ons zoveel gaven geeft. Die ons roept door de prediking en die ons ook zoveel gaven geeft. Ja, dominee, maar u dacht toch niet dat ik dat ging doen? Een vraag stellen over het woord op de catechisatie of via de mail. Of door de week een kerkdienst naluisteren. En dan wil je God de schuld geven van je onbekeerd zijn. Ik wil het in liefde zeggen. Maar zou het kunnen dat we dan op een koopje zalig willen worden? 2 keer 1,5 uur per week in de kerk. En dan moet God me maar bekeren. En anders is het nog oneerlijk ook. En vervolgens 6 dagen leven voor onszelf en God vergeten en niet zoeken met ingespannen krachten. De Heere geeft ons zoveel gaven. Maar een van de dingen die wij onbekeerd voortlevend kunnen doen is op die gaven helemaal geen acht geven. Daar helemaal niet op letten. Daar helemaal geen gebruik van maken. De schuld ligt niet in God. Wel, zo hebben we het eerste stukje van paragraaf 9 al overdacht. Dat stuk waarin de vaderen hebben duidelijk gemaakt waar de schuld van ons onbekeerd zijn wanneer dat het geval is, niet ingezocht moet worden. Waar het niet ligt, niet in het evangelie, niet in Christus, niet in God. Maar waar dan wel? Wel, als het goed is, hebben we dat al gevoeld, gemeente. Die schuld die ligt in mij, in ons. Het staat er zo, maar in degenen die geroepen worden. En dan gaan onze Duitse vaderen zich beroepen, helemaal aan het einde van paragraaf 9 zeggen ze dat, dan gaan ze zich beroepen op die heel bekende en ook heel belangrijke gelijkenis van de zaaier, van het zaad of van de 4 soorten grond. En 3 van die soorten grond die in die gelijkenis aan de orde komen, stippen ze als het ware aan. En daar moeten wij vanmiddag dan ook op letten. Daar moeten we opnieuw ons leven en ons hart naast leggen. U kent die gelijkenis, we hebben hem gelezen. De Heer Jezus tekent voor de mensen die om hem heen staan dat beeld van een zaaier, een landbouwer, een boer die uitgaat om te zaaien, met de buidel met zaad omgebonden en zijn hand gaat in die buidel en hij strooit dat zaad zo over de akker heen. En waar komt dat zaad dan terecht? Waar komt het zaad terecht in ons leven, in uw en in mijn leven? Dat zaad van het woord, want God bedoelt zijn woord en de Heere bedoelt iedere preek als zaad. Iedere preek die wij horen, ook de preek van vanmorgen, was bedoeld als zaad uitgestrooid over de akker van ons leven, opdat er vrucht zou komen van bekering en van geloof. Maar waar komt dat zaad dan terecht? Ik zei u, drie plaatsen willen we kort met elkaar nagaan. Het eerste, langs de weg. En de weg, dat was in het land van de Bijbel dat pad dat langs de akker liep, of soms ook dwars door de akker liep, waar de boer overheen ging om bij zijn land te komen, maar waar ook andere mensen overheen gingen. En daardoor was het zo dat de grond op die weg, op dat pad, aangestampt was door al die voetstappen die er overheen gegaan waren. En de grond van dat pad was hard geworden. En daar valt het zaad, het goede zaad van het woord, allereerst bij de weg. Op dat harde, aangestampte, platgetreden pad. Waar de grond helemaal niet open ligt. Waar het zaad aan de oppervlakte blijft liggen en dan ook binnen de kortste keren weggepikt wordt door de vogels van de hemel. Dat is het eerste. Het zaad bij de weg. Hoe zegt artikel 9 het? Van de welke sommigen zorgeloos zijnde het woord des levens niet aannemen. Dat is dus een eerste houding onder de prediking van het woord, dat je zorgeloos bent. Dat je zorgeloos bent als het over je ziel gaat. Dat je onbezorgd bent als het over je zaligheid gaat. Dat je onverschillig bent. Dat het woord echt het ene oor ingaat en het andere oor weer uitgaat. En dat je dat woord zo heel makkelijk weer naast je neerlegt. Dat het helemaal niets nalaat. Harde, onbewogen harten. Dat zou de reden kunnen zijn dat mensen onbekeerd blijven. Dat je zo zorgeloos en onverschillig onder het woord zit. En hoe komt dat dan? Nou, als we nog even verder denken over dat beeld van die gelijkenis van de zaaier en van dat pad. Hoe komt het dat de grond van dat pad van de weg zo hard was? Zo ongeopend, zo toegesloten, zo aangestampt. Dat kwam omdat er zoveel voetstappen over dat pad hadden gelopen. En wat voor voetstappen laten wij in de week over ons levenspad lopen? Wat voor voetstappen van zondige, goddeloze muziek? Waarbij een boodschap uitgezongen wordt die haak staat op Gods woord. Als je daar 6 dagen mee voedt. En je komt op de eerste of de 7e dag, de eerste dag van de week in de kerk. Dan kom je met een aangestampt hart. En ik weet, bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Maar daar ligt dan de oorzaak dat je zo onverschillig kan zijn. Als wij ons voeden in de week met allerlei filmpjes en beelden en programma's die tegen Gods geboden ingaan. En we laten al die voetstappen over onze levens weggaan. Dat komt niet op je pad, dat laat je gebeuren. Daar kies je tot op zekere hoogte voor. Maar wanneer je dat zo steeds laat doen en je komt zondag onder het woord, dan kom je daar met een aangestampte grond. En dan is het niet vreemd dat dat woord blijft liggen. Als dat nou de werkelijkheid is in je leven. Dat je hart zo aangestampt is, zo hard is, zo ontoegankelijk is voor het woord van God vanwege de zonde die je in de week ongebreideld toelaat. O, dan komt de roep tot bekering des te dringender. Dan komt de vraag, wil je dat nu? Dat dat woord als het ware aan de oppervlakte van je leven blijft liggen door al die dingen. Is dat dan de weg die je begeert te gaan? Dan zegt de Heer het nog, bekeer u, waarom zou je sterven? Nog een tweede plaats waar het zaad van het woord valt, niet alleen bij de weg, maar ook in de steenachtige grond, zoals die genoemd wordt. En u weet wel, dat is niet die grond die hier en daar eens een steentje heeft, maar steenachtige grond, zoals de Heer Jezus dat in de gelijkenis bedoelde, dat is een rotsbodem waarop een heel dun laagje grond ligt. En in dat dunne laagje grond, wat echt wel open is, wat ruw is, daar valt het zaad ook in. Wat gebeurt er dan? Wel, dan gebeurt er iets wat je heel snel kunt zien. Want dat zaad, dat groeit, dat ontkiemt, dat gaat groeien, allereerst naar beneden, probeert wortel te schieten. Maar dat lukt niet, want daar is zo heel snel die harde rotsbodem iets onder de grond. Ja, en dan vindt alle groei vervolgens boven de grond plaats. En dan schiet er iets op dat de Bijbel noemt het tijdgeloof. Hoe staat het er in paragraaf 9? Anderen nemen het woord wel aan, maar niet in het binnenste huns harten. En daarom is het dat ze na een kortstondige blijdschap van het tijdgeloof wederom terugwijken. Dat is als mijn hart dus onverbroken blijft. Als het misschien zo aan de oppervlakte bezien nog heel wat lijkt. Als er ook heel wat leven zichtbaar lijkt te zijn, maar geen groei in de diepte. Geen verbroken hart. En wat is het nodig wanneer dat voor ons zou gelden, dat we met de nood daarvan tot de Here in het gebed zullen vluchten. En dat we het zullen zeggen, Here, daar wordt mijn beeld getekend. Of wanneer u daarvoor vreest, dat u uw vrees ook voor de Here zult uitspreken en dat u het zult zeggen, Here, ik vrees dat dat nu het geval is. Dat mijn hart zo lijkt op die onverbroken rotsbodem met een klein beetje grond, met groei, en uiteindelijk verdort alles. Wil u geven dat uw woord vrucht mag dragen? Kijk, die tweede groep van mensen in de steenachtige grond afgebeeld, dat zijn mensen die zijn niet onbewogen onder het woord. Maar dat zijn mensen, iemand heeft ze eens genoemd, de mensen die licht bewogen zijn, makkelijk bewogen, makkelijk in hun emotie geraakt. Maar niet in hun hart geraakt. Dan moeten we ook altijd goed in onderscheiden. Daar moet een dominee ook in onderscheiden, gemeente. Het is niet zo heel erg moeilijk voor een dominee om emoties te proberen te raken. Om mensen in een bepaalde emotie te brengen en ze dan een duw te geven. Maar het gaat er niet om dat u met uw emotie en in uw emotie alleen geraakt wordt. Al kan het echt een zegen zijn als je eens in je gevoel geraakt wordt onder het woord. Dat zeker wel. Maar er is toch meer nodig. Het gaat om dat hart dat geraakt moet worden. En laat ook dat het gebed zijn. Ja, en dan nog een derde plaats waar het zaad terechtkomt. Dat is tussen de doornen. Paragraaf 9 zegt, anderen verstikken het zaad des woords door de doornen van de zorgvuldigheden en de wellusten van de wereld en brengen geen vruchten voort. Hoe komt het dat mensen onbekeerd blijven? Dat zou ook kunnen liggen aan al die doornen. De doornen van de zorgen van het leven. Die zo belangrijk zijn. In uw leven zo'n grote plaats hebben dat ze het woord verstikken. Of de wellusten, de zondige verlangens van deze wereld, die zo belangrijk zijn, dat je daarom het woord wegdrukt. Dat het woord daardoor verstikt wordt. Hoort u, gemeente, hoe de Heer Jezus in deze gelijkenis onze grote verantwoordelijkheid aanwijst? Want de grote vraag die de Heer Jezus in deze gelijkenis aan u en mij stelt is: hoe verkeren wij onder het woord? Met wat voor hart? Hoe gaan wij om met dat woord? En hij wijst in die gelijkenis in drie beelden aan dat dat woord in heel verkeerde grond kan vallen. En dan ligt het dus niet aan het zaad van het woord. En dan ligt het niet aan de hemelse zaaier. Maar dan ligt het aan mij en de grond van mijn hart. En van mijn leven. En als we nu die vraag gaan stellen, want die vraag zou ik echt aan u en mijn hart willen leggen, die moeten we ook maar meenemen. Niet alleen in deze kerk proberen te beantwoorden, maar ook thuis. Hoe komt het nu als we nog onbekeerd zouden zijn? Hoe komt dat nu? Waar ligt dat nu aan? Niet aan het evangelie, niet aan Christus, niet aan God, maar waaraan dan wel? Hoe zijn wij onder het woord? Ja, zegt iemand, maar zo'n verbroken hart, dat kun je niet zelf maken, toch? En die doornen in mijn leven, al die zorgen in mijn leven, u moest eens weten hoe ze me in de greep kunnen houden. En die zondige verlangens en die zondige begeerten, de wellusten van de wereld, u moest eens weten wat voor een macht ze vormen in mijn leven. Maar hebt u dat al eens op uw knieën aan de Heere beleden? Hebt u dat dan, heb jij dat dan als de nood van je leven voor Gods aangezicht uitgezegd? En niet maar een keer. Maar is dat nu je voortdurende gebed? En is dat dan ook het gebed wat meegaat over de drempel van de kerk hier? Je zegt: Heere, nu kom ik onder uw woord. Maar ik heb mijn hart zo tegen. Wil u toch zorgen voor wel toebereide aarde in mijn leven? Wil u toch geven dat die doornen van de zorgen die me zo in beslag kunnen nemen niet zo groot worden dat ze het woord verstikken? Dat is ook echt een les, gemeente, voor vanmiddag. Als ik de gemeente zo een klein beetje heb leren kennen in de afgelopen jaren, weet ik dat er heel veel mensen zijn met zorgen. Ook wel met grote zorgen. En niemand van ons zal daar vanmiddag op een onpastorale wijze over willen spreken. Het moet er maar rein in je leven, ziekte en pijn en psychisch lijden en eenzaamheid en rouw en verdriet en vragen en worsteling met je gevoelens en noem maar op. Het moet er maar zijn. Maar laat het toch ons gebed zijn, Heere. Geeft u dat het niet doornen zullen worden die het woord dreigen te verstikken. Dat je zorgen zo groot worden dat je zegt: en nou ga ik maar niet meer naar de kerk, hoor, en nou ga ik maar niet meer luisteren naar het woord. Nou ga ik maar niet meer bidden. Onze tweede gedachte. Hoe het komt dat mensen bekeerd worden. Paragraaf 10. Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde wel komen en wel bekeerd worden. Ja, dat gebeurt ook. Dat is ook wat er gebeurt. Dat is ook wat duidelijk wordt in diezelfde gelijkenis van de zaaier. Daar heeft de Heer Jezus toch verteld niet alleen over de steenachtige grond, de doornen, de weg. Maar hij vertelt ook dat er zaad valt in de goede aarde. En dat het daar ontkiemt. En dat het wortels schiet. En dat het opgroeit en dat het vrucht draagt. Verschillen, 30-voud, 60-voud, 100-voud. Maar toch vrucht draagt. Wanneer, laten we dat ook nog even leren uit het begin van paragraaf 10. Wanneer komen mensen tot de Here en worden ze bekeerd? Door de bediening van het evangelie geroepen zijnde. Dat is het middel. Dat is het middel waarvan de apostel zegt: het heeft Gode behaagd door de dwaasheid van de prediking zondaren zalig te maken. Hen zalig te maken die geloven. Door de dwaasheid van de prediking. En ik heb het wel eens gezegd tegen de jonge mensen: de prediking is inderdaad ook in zijn vorm een dwaasheid. Dat de ene mens tot andere mensen gaat spreken, zoals wij dat dan gewend zijn, een drie kwartier lang vanuit het woord van de Here. Dat is op zich ook in de vorm natuurlijk een dwaasheid. Als wij middelen hadden mogen uitkiezen, dan zouden we denk ik andere dingen kiezen. Dan zouden we misschien ook een filmpje laten zien. Of dan zouden we wat uitbeelden. En dan zouden we zo zeggen: nou, na 10 minuten ga ze in groepjes uiteen en praat er eens samen over. Maar God heeft de dwaasheid van de prediking uitverkoren. Opdat hij daardoor mensen zo zalig maken. Daarom, gemeente, met alle gebrek preek ik zoals we het hier gewend zijn. In deze vorm. Omdat God daar zijn zegen aan wil verbinden. Dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden. Ja, als dat dan gebeurt, als mensen tot bekering komen, als mensen tot geloof komen, dan moet men dat niet aan de mens toeschrijven, zegt paragraaf 10. Alsof hij zichzelf door zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het gelovende bekering voorzien zijn, het welk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt. Wat staat daar precies? Het zijn moeilijke woorden. Maar Pelagius, dat was die eerste monnik die in de tijd van Augustinus, zo rond 400 na Christus, door de straten van Rome ging. Een man met geweldig veel invloed. Ook een man met een heel ernstig leven trouwens. Dat maakt ook diepe indruk. Maar wel een man met een ketterse opvatting. Met een dwaaleer. En wat was de leer van Pelagius? Pelagius zei: kijk, God heeft aan alle mensen evenveel genade gegeven. Even grote, hoe staat het er hier? Even grote genade of even genoegzame genade. Genoeg genade tot het geloof en de bekering. Alle mensen zonder onderscheid, zei Pelagius, krijgen wat dat betreft allemaal genoeg om tot geloof en bekering te komen. En hoe komt het nu dat sommigen wel tot bekering en geloof komen en anderen niet? Dat komt door hun vrije wil. Er zijn sommige mensen die gebruiken hun vrije wil goed. Dat zijn dan mensen die willen wel geloven. Die willen wel tot bekering komen. Die zijn op een goede manier bezig met de mogelijkheden die God hen geeft. En die maken door hun vrije wil het onderscheid. En weet u, misschien dat u hetzelfde hebt als wat ik heb. De dwaling ligt altijd dichter bij ons natuurlijke hart dan de waarheid. Dat is echt waar. De dwaling ligt altijd dichter bij ons natuurlijke hart. Daar zien we eigenlijk van nature meer in. Maar begrijpt u, gemeente, en misschien dat u het wel een heel eerlijke voorstelling vindt, dat u zegt, nou, dat vind ik een mooie boodschap van die Pelagius, die dwaalt helemaal niet. Maar begrijpt u wat voor boodschap hij eigenlijk brengt? Een boodschap van de mens. Een boodschap van beneden. God geeft ieder mens precies evenveel genade en even genoegzame genade om tot bekering en geloof te komen. En nu zijn er gelukkig nog een aantal mensen die zijn zo goed. Die gebruiken hun wil zo goed. Ja, en die worden zalig. En die anderen, ja nou, die hadden hun vrije wil ook maar goed moeten gebruiken. Weet u wat voor christenen tussen aanhalingstekens Pelagius leer heeft voortgebracht? Mensen die hoofdschuddend naar onbekeerde mensen kijken. En die zeggen, joh, gebruik je wil toch eens een keer. Als jij maar wil, dan komt het wel goed. Want God heeft je toch alles gegeven wat je nodig hebt om zalig te worden. Het zou toch ook helemaal niet eerlijk zijn als God iets van je vroeg wat niet kon. Gebruik je wil nou maar en het komt allemaal goed. Het zijn mensen die hoofdschuddend kijken naar andere onbekeerde mensen en zeggen, hoe kan het ook eigenlijk dat ze onbekeerd blijven? Maar Gods woord leert ons iets anders over de ware bekering. Want weet u, dat zijn mensen die zullen zich nooit stellen boven onbekeerden. Dat zijn altijd mensen die zullen zeggen, God heeft me opgezocht. En God is het geheim van mijn zaligheid. En God is mij te sterk geworden. Ik was niet beter dan een ander. En ik heb zo gestreden en gevochten en weerstand geboden tegen Gods genade. Maar God is mij te sterk geworden. Hij heeft mij opgezocht en hij heeft mij wonder van genade gewillig gemaakt. Dat zijn mensen die zullen zich nooit boven een onbekeerd mens stellen. Maar die zullen zeggen, joh, wat nou voor mij kom. Dat kan voor jou ook. Als God op zo'n zondaar als ik en op zo'n tegenstrevig mens, zo'n wederhorig, zo'n ongehoorzaam mens heeft neergezien, zoals ik ben, dan kan die op jou ook neerzien. Dat zijn mensen van het wonder. En dan in de goede zin van het woord, maar dat zijn mensen van het wonder. Mensen die roemen niet in de mens, maar in God. En dat wordt hier bedoeld in paragraaf 10. Dat moeten wij de mens niet toeschrijven, maar halverwege deze paragraaf, men moet het aan God toeschrijven. Welke God? Dat wordt dan in 4 zinnen zo nog wat aangestipt en belezen ze alleen maar even. Die gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus. Dat is het diepste geheim van de zaligheid. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken met koorden van goede tierenheid. En dan de tweede zin, die alzo dezelfde ook in de tijd krachtiglijk roept. Dus het geheim van de zaligheid ligt in God, een God die verkiest en een God die krachtig roept. En krachtig roepen, dat betekent roepen en tegelijkertijd werken. Dus krachtig roepen, als dat over de Here gezegd wordt, dat betekent niet hard roepen. Maar dat betekent roepen en tegelijk werken, dat doet de Here. Als die zondaren gaat zalig maken, dan roept hij door de prediking van het woord en door de prediking van het evangelie. En intussen werkt hij door zijn geest in het hart. Krachtig roepen. En wat doet hij nog meer? Hij begiftigt met het geloof en met de bekering. Dat wil zeggen, hij geeft het geloof en de bekering. En hij brengt tot het rijk van zijn zoon over, nadat hij uit de macht van de duisternis verlost heeft. Hoe komt het dat mensen bekeerd worden? Paragraaf 10 zegt, dat is vrije genade. Dat is verkiezende liefde. Dat is het krachtige roepen van God. Dat is het werken van de Here onder de roeping. Dat is de gave van bekering en geloof. Dat is het overbrengen in het koninkrijk van zijn zoon. Dat is dat wondere werk van Gods genade. En waarom staat dat er nu zo? Wel, dat zegt het slot van paragraaf 10. Opdat, dat betekent met het doel dat, opdat zij zouden verkondigen de deugden van degene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Dat is het doel. Waartoe heeft de Heere zondaren zalig gemaakt? Waartoe brengt hij mensen, met welk doel brengt hij mensen tot bekering en tot geloof? Opdat ze in hem zullen roemen, in zijn deugden, in zijn goddelijke eigenschappen, in zijn genade, in zijn liefde, in zijn trouw, in zijn eenzijdige, opzoekende zondaarsliefde. Daartoe, opdat ze zijn deugden zouden verkondigen. Want de Heere werkt altijd aan op zijn eer. Waarom heeft de Heer het niet anders gedaan? Waarom heeft de Heer het nou niet zo gedaan zoals Pelagius dat voorstelde? Daar zou de Heer helemaal niet in geëerd worden. Dan zou zalig worden het grote geheim zijn van een mens. Van een gewillig mens. Maar zalig worden is niet het geheim van een mens, maar het geheim van Gods vrije genade. En opdat, zegt het laatste zinnetje, zij niet in zichzelf, maar in de Here zouden roemen. Zoals de apostolische schriften, dat zijn de brieven van Paulus, zoals de brieven telkens getuigen. Wel, dat is dan dat tweede antwoord. Waarom, hoe komt het dat mensen tot geloof komen? Dominee, maakt dat dan toch niet lijdelijk? Of iemand zegt misschien, dominee, ik vind dat er een spanning in zit die ik niet met mijn verstand bij elkaar krijg. Als ik het goed samenvat, staat er, als je nou onbekeerd blijft, is die eigen schuld. En als je nou tot bekering komt, dan is het Gods werk en Gods genade. Ja, zo is het precies. Zo is het precies. Ja, zegt iemand, maar dat krijg ik met mijn verstand niet bij elkaar. Nee, ik ook niet. Weet je wat je moet vragen aan de Here? Niet of je dat met je verstand bij elkaar krijgt, want dat krijg je nooit. Maar je moet vragen, Here, mag ik horen bij die tweede groep? Mag ik door genade horen bij die groep, zoals u hem in paragraaf 10 aan hebt laten duiden? Mag ik behoren bij diegene die u uit genade zalig maakt. En laten we dan ook maar vragen, gemeente, mag ik mijn verantwoordelijkheid beseffen? Hoe ben ik onder het woord? Hoe luister ik? Hoe komt het dat ik onbekeerd ben? Want juist het nadenken over die vraag, het biddend nadenken over die vraag, ook in jouw leven en in uw leven, dat kan en wil de Heere zegenen. En wat zou het een zegen zijn als er een jongen, een meisje, een man of een vrouw hier vanmiddag is daarmee voor God in de schuld komt en voor Gods aangezicht gaat belijden, Heere, dat ik nou onbekeerd ben. Dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. En dat ik nog bekeerd kan worden, dat is uw werk. En dat is uw genade. Maar Heere, u hebt het toch niet voor niets laten preken. Wilt u het mij ook schenken? Omdat u het zelf gezegd hebt, wat we zongen. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En al wat u ontbreekt, zegt de Heere, dat schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. En wie het geheim van Gods genade in zijn of haar leven mocht leren, mocht ontvangen, laat hem of haar die slotzinnen van paragraaf 10 nog eens aandachtig lezen. En laat het uw gebed en uw leven mogen zijn, opdat ze zouden verkondigen Gods deugden. In het zalig worden van zo'n zondaar als ik ben. En opdat ze zouden roemen in de Heere alleen. Amen. Enigen we met dankgebed. Heere, wil u het woord van deze middag ook zegenen. Het was onderwijs uit de schat der eeuwen. Het was onderwijs dat ons wees op onze grote verantwoordelijkheid. Heere, laten wij toch in schuld voor u mogen buigen wanneer we nog onbekeerd zijn. En geeft u dat we eens zullen ophouden om u daarvan de schuld te geven, misschien wel heimelijk in ons hart. Maar geeft u dat wij als schuldige zondaren voor u mogen buigen. En dat wij, Heere, verlegen mogen worden, dringend verlegen om dat werk van uw genade, dat u juist onder en door de prediking van uw woord nog wilt verrichten. Dat werk waardoor u zondaren zalig maakt bij u vandaan. Waardoor u, Heere, hen krachtig roept. Waardoor u hen het gelovende bekering geeft. En waardoor u ze overbrengt vanuit de duisternis in het koninkrijk des lichts. Heere, wil u zo geven dat de stof die deze zondag aan de orde was in onze gedachten, maar boven alles in onze binnenkamer, mag meegaan en daar een plaats mag hebben. Vergeef u al het zondige en al het gebrekkige. Wil u met ons gaan in deze pas begonnen week. We dragen de catechisatie, de belijdeniscatechisatie, de bijeenkomsten van de Bijbelkring Jongvolwassenen en de jeugdvereniging aan u op. Geeft u er uw zegen over. En wil ons horen en verhoren. Uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 89, het achtste vers is onze slotzang. 89 vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.